Nou, vuurwerk is het niet, maar het zijn telkens heel lange verhalen die ik even aftoets bij Anne Callebert, die een boek heeft geschreven, Herstel als antwoord op een euthanasie. Een vraagteken dat erachter staat. Mm-hmm. Dat is belangrijk en dat hoor je niet op de radio natuurlijk, mevrouw Callebert. Klopt. Evelien Verdijk bijvoorbeeld, die reageert via onze Radio 1-app en die zegt, een vriendin van mij, 27 was ze toen ze euthanasie kreeg, omdat ze ondraaglijk psychisch leed. Het traject van 7 jaar psychiatrie had ze achter de rug. En ik kan niet geloven, zegt mevrouw Verdijk, dat ze uitbehandeld was. Op haar begrafenis had ze zelf geschreven dat ze telkens meer van zichzelf verloor bij elke opname.
Ja, daar spreken we nog een ander verhaal aan. Ik stel vast dat bij mensen die een euthanasievraag stellen, er ook heel vaak verhalen zijn, gruwelijke verhalen zijn van zich niet gehoord voelen binnen de geestelijke gezondheidszorg en binnen ook de maatschappij. Ja. En daar kan ik er alleen maar voor pleiten dat die herstelvisie, die weliswaar in eerste instantie ontstaan is vanuit ervaringsdeskundigen, dat die ook meer en meer geïmplementeerd wordt in de geestelijke gezondheidszorg.
Ja.
Die herstelvisie zet dan heel sterk in op het feit dat men samen met de patiënt, om even het lelijke woord te gebruiken, samen met de patiënt kijkt van wat die persoon in kwestie nodig heeft en wat die persoon nodig heeft in de zorg en dergelijke meer.
Ik lees hier een merkwaardige reactie. Iemand die zegt, Natasja Klerings, die tweette, praten helpt, zeker bij ouderen, omdat die discussie over levensmoeheid zo complex is. Wil dat zeggen dat het bij jongeren extra moeilijk is? Terwijl ik net zou denken dat een gesprekscultuur en beïnvloedbaarheid misschien bij jongeren net makkelijker is.
Het is maar de vraag hoe je praten hier interpreteert. Ik denk, als je echt ook kan praten over het feit dat je worstelt met het leven en dat je denkt aan doodgaan, en dat je er werkelijk uit wil stappen, dan krijgen we een zeer goed en oprecht gesprek waarin ook het leven weer uitgenodigd kan worden. Wanneer praten echter betekent dat op het moment dat je de dood vermeldt, er ergens alarmsignalen afgaan en mensen vrezen dat het zou gaan om suïcide of zo, dan blokkeer je opnieuw de mogelijkheid tot praten. En ik denk dat euthanasie blijft een zeer beladen thema, ook binnen de psychiatrie, en het blijft een moeilijk gespreksthema. Terwijl ik heb ondertussen al heel erg veel gesprekken gehad met mensen. Ik stel vast dat het moment dat ze het mogen bespreken, mogen tot thema maken, dat voor hen een enorme verandering betekent.
Vorig jaar, een klein jaar geleden, het was mei 17, bestond de wet op euthanasie 15 jaar. En
inderdaad,
toen belden we met een aantal mensen hoe dat voor hen was geweest. En iemand die we toen aan de lijn hadden, was Amy de Schutter. En de vraag was, is je doodswens eigenlijk weggegaan met de goedkeuring van die euthanasie?
Ja, die doodswens is er zeer zeker nog altijd. Ja, dat is wel een feit. Ja, absoluut. Maar ik moet wel zeggen dat het mij enorm veel rust heeft gegeven dat ik die positieve adviezen heb gekregen. Toen dat ik die papieren kreeg, dat was inderdaad ook wel de laatste dag dat ik eigenlijk echt aan mijn zelfdoding dacht. Wat dat anders is voor mij dan de doodswens die ik heb.
We zijn een klein jaar later. Amy de Schutter, goedemorgen.
Goedemorgen.
Hoe is het met je?
Vandaag al bij al nog een beetje oké. De zon schijnt, dat voor mij altijd wel uit deugd. Ja.
Ja. Daarmee heb je aangegeven dat het op andere dagen misschien wel wat minder gaat. Waar is dat afhankelijk van, Amy?
Goh, dat is eigenlijk al een eerste hele moeilijke vraag. Ik denk vooral afhankelijk van triggers die ik krijg.
Ja.
Van trauma's van vroeger.
Ja.
En die kan je eigenlijk nooit goed.
Want het is een lang verhaal, het is een problematiek die op je 11e begonnen is. En je bent toen op een of andere manier, dat moet je me toch nog eens uitleggen, ben je in de volwassenenpsychiatrie terechtgekomen? Dat kan toch niet?
Ja, dat zou je inderdaad verwachten dat dus niet zou kunnen. Ik heb ongeveer op mijn 13, 14, ben ik weggelopen van thuis in een jeugd. Instelling terechtgekomen, waar dat ze dan eigenlijk het advies hadden gegeven om mijn jeugdpsychiatrie te laten opnemen.
Ja.
Maar de wachtlijst was meer dan een jaar.
Ja.
En in crisistijd ben ik dus jammer genoeg in volwassen psychiatrie terechtgekomen op mijn 19.
We maken een snelle stap naar vandaag. Ja. Jij bent van bij de opstart betrokken bij die herstelwerkgroep. Van Anne, en misschien moeten we duidelijk maken, het is niet omdat het een werkgroep is, dat het een therapie is, hè, Amy?
Ja, voilà. Nee, inderdaad. Want ik denk dat Anne het daar ook zeker mee eens zal zijn, dat het heel belangrijk is, ook voor alle leden, dat er wel nog een hulpverlenersnetwerk naast het lid zelf aanwezig is.
Want naast die herstelwerkgroep heb jij nog altijd contact met hulpverleners, of hoe zit dat?
Ik denk wel dat ik mag zeggen dat ik heel intensief bezig ben, ja. Ik zie mijn psychiater normaal gezien 2 keer per week. Mm-hmm. En om de 2 weken zie ik mijn autismecoach die thuis komt. En om de 2 weken zie ik mijn autismepsycholoog waar ik naartoe ga. En 1 keer per maand ga ik naar een lichaamsgerichte therapeut.
Dat is heel wat. Ja. Het is natuurlijk het hele pakket van wat je nu vertelt. En daar mm-hmm. zijn die lotgenoten een deel van. Misschien dat dat hele pakket je wel wat kracht geeft. Ondanks het feit dat je dus die goedkeuring voor euthanasie nu hebt. Dit geeft je wel, mm-hmm. dit laat je wel doorgaan.
Ja, inderdaad. Voor mij is het vooral dat lotgenotencontact, en vooral nu de focus op die herstelwerkgroep hebben, vind ik vooral erkenning en herkenning heel belangrijk bij dat lotgenotencontact.
Kan ik zeggen dat je levenskracht of dat je doodswens eigenlijk weer aan het weghebben is en dat je levenskracht weer een pak groter is geworden, Amy?
Ik kan vooral nu op deze moment, en dan spreek ik over ook de laatste maanden, zeggen dat ik het wel nog steeds nodig heb om te weten dat ik een euthanasie kan laten uitvoeren.
Ja, want hoe lang is die aanvraag, wat zeg je, de aanvraag, de goedkeuring, hoe lang is die geldig?
Daar staat niet echt een termijn op, maar mijn huisarts en ik zijn er eigenlijk alle twee van in het begin heel oprecht en eerlijk transparant over geweest. Met andere woorden, wanneer dat ik op een gegeven moment euthanasie zou laten willen uitvoeren. En zij is uitvoerende arts. Dus, en zij heeft het gevoel van, ja, ik zou toch graag hebben dat je alsnog toch nog eens een keer naar die adviserende psychiaters gaat. Dan zal ik dat ook doen. Ja. Maar ik denk dat het vooral een pleidooi is voor transparantie en eerlijkheid naar elkaar.
Toen je vorig jaar peilde naar je doodswens, dan zei je, tenminste mijn zelfmoordgedachten, die zijn verdwenen. Is dat vandaag nog altijd zo, Amy?
Ja, dat is inderdaad vandaag nog altijd zo.
Dat horen we op een of andere manier en graag. En ik ben je heel dankbaar dat je dit met ons wilde delen, Amy de Schutter. Dank je wel.
Dank je wel.
Aangename dag wensen. Anneke Albert. Ja.
Ik wil daar graag nog iets aan toevoegen. Het feit inderdaad dat er een netwerk aanwezig moet blijven, is het volgende. Ik stel vast, dat de mensen die voorzichtig aan herstel beginnen te doen, vanuit een euthanasiewens of vanuit een euthanasieprocedure, dat zijn mensen die zeker ook nog de nodige crisissen doorgaan. Mm-hmm. En ik ben in die groep, ik ben niet de psycholoog in dienst. Dus ik ben net als hen ook een lotgenoot en een ervaringsdeskundige.
Laat ik het met een duur woord een facilitator noemen. Je brengt die mensen bij elkaar en zo.
Ik breng die mensen bij elkaar, maar er gebeuren ook. Het bezig zijn met herstel doet ook van alles met mensen. En we hebben daar in het verleden ook gemerkt dat sommige mensen daar wel aan onderdoor kunnen gaan. En vandaar dat het heel erg belangrijk is dat ze ook een netwerk hebben.
Ja. Christel van der Stichelen, die vertelde ons, ik denk niet dat praten helpt. Het leven kan zo hard zijn, je krijgt het niet opgelost, zegt zij. Je neemt geen verdriet, geen pijn, geen misweg. Als tegenslag je blijft achtervolgen, dan is het inderdaad soms echt ondraaglijk. Vooral voor de mensen die wat gevoeliger zijn. En ik neem aan dat zij daar zichzelf bij rekent. Als je spreekt over levenskracht, dan lijkt het of er iets mis is met wie ondraaglijk psychisch lijdt. Het lijkt dan dat iemand is die niet sterk genoeg is, niet genoeg levenskracht heeft, terwijl het tegendeel soms waar is. Stigma.
Ja, nee, zo zie ik het helemaal niet graag.
Nee, maar
ik begrijp...
Ontneem Christel van der Stichelen niet het recht om het zo te voelen.
Ja, natuurlijk. Nee, wat ik eigenlijk wil zeggen is, de mensen die ik in de herstelwerkgroep zie en de mensen die ik onderweg heb leren kennen, vind ik juist heel erg krachtige mensen. Maar mensen die door de omstandigheden niet in staat zijn om die krachten te volle te leven. Ja. En dat is het gruwelijke.
Soms ligt hoop in heel kleine dingen. Het is Wil T. die tweette, mijn stiefvader had een heel uitdrukkelijke doodswens. En we dachten soms in het begin dat hij het wou doen om te koketteren. We hebben hem gevolgd in het hele lange onderzoeksparcours. We hebben hem niet willen beïnvloeden, maar zijn wens is verworpen. Hij heeft de goedkeuring niet gekregen. Omdat hij vertelde dat hij de laatste dagen had leren genieten van rode kool. Denk daar eens over na.